Hoofdstuk 11. De eerste klappen. Al snel wemelde het in de kleine schoolarena van de belangrijke hoogwaardigheidsbekleders en de nieuwsgierige toeschouwers. Ze konden niet wachten om de beroemde zebra en zijn dierenvrienden in actie te zien. Julius en de anderen wisten het niet, maar na zijn gevecht met Victorius werd in Rome nergens anders meer over gepraat.
Ik heb gehoord dat het streepjespaard geheime krachten heeft. Ja, hij is zo sterk als 10 mannen en hij schiet bliksem uit zijn ogen.
De kaartjes die normaal voor dit soort voorstellingen gratis waren, gingen nu van de hand tegen torenhoge prijzen. Sommige zitplaatsen kosten net zoveel als een winkeleigenaar in een jaar verdiende. In de barakken gaf kleine Plini, de muis, de groep een pep talk. Vergeet niet wat jullie geleerd hebben. Hou je lichaam achter het schild. Zwaai niet te wild met je zwaard en vooral nooit knipperen. Hou je ogen altijd op de vijand gericht, want anders ga je eraan. Mylis zat op zijn bed heel zorgvuldig zijn drietand schoon te maken.
We moeten voorzichtig zijn, mompelde hij. Vandaag is het alleen maar een opvoering voor Hadrianus, maar die gladiatoren zullen ons pijn willen doen. Ze worden dan misschien beschouwd als het laagste van het laagste in de Romeinse samenleving, maar gladiatoren zijn trots op hun sport. En wij zijn zo'n beetje de ongewenste kevers in hun pap.
Julius kreeg opeens een aanval van zenuwen. En wat als ze ons helemaal in elkaar beuken? Hij slikte. We maken geen schijn van kans op de verjaardagsspelen als we bij de repetitie al niet kunnen winnen. Dan kunnen ze ons aan de honden voeren. Felix stond op. Luister jongens, laten we afspreken dat als we verliezen, zo hard mogelijk weg proberen te rennen. Ik blijf niet staan als ik weet dat ik tot moes geslagen ga worden. Er werd instemmend geknikt, maar Plini was razend.
Hey, er wordt niet weggerend als ik erbij ben. Maak er maar een mooie show van voor Hadrianus. Daar gaat het vandaag om. Over de verjaardagsspelen bekommeren we ons later wel. Geloof me. Laat die gladiatoren maar eens wat zien.
Onder een spervuur van getrompetter en uitzinnig gejuich kwam de nerveuze groep dieren tevoorschijn. Overal om hen heen dwarrelden bloemblaadjes en confetti.
Wauw, ze zijn echt dol op ons, fluisterde Julius tegen Cornelius.
Hij zwaaide naar de menigte. Maar terwijl ze vrolijk door de arena paradeerden om het applaus in ontvangst te nemen, marcheerden aan de andere kant de gladiatoren binnen. En ook zij kregen veel bijval.
We zijn niet de enigen die populair zijn, antwoordde Cornelius.
Ze namen hun plaats in op de eerste rij van de arena, precies naast elkaar. Aan de overkant zat Hadrianus in zijn loge, voor de gelegenheid uitgedust met allerlei soorten schitterende zijde en glimmend goud. Hij was diep in gesprek met Septimus, die nogal nerveus en gestrest naast hem leek te zitten. De trompetten klonken weer en snel stond Septimus op. Hij wierp zijn armen in de lucht.
Burgers van Rome, jullie zullen getuigen zijn van een uniek vertoon van gladiatorische strijdkunst. De afgelopen maanden hebben wij, op verzoek van Hadrianus, deze vuige beesten tot op het hoogste niveau getraind. Dus bereid u voor op mens tegen beest. Laat de spelen beginnen.
De beide gladiatorgroepen namen nu hun posities in recht tegenover elkaar. Een man met een lange stok stapte de arena binnen. Hij droeg een mooie witte tuniek met aan de voorkant twee verticale rode strepen. Dat was de Summa Rudis, de scheidsrechter. Hij verwelkomde de toeschouwers.
Burgers van Rome, Hadrianus heeft verklaard dat vandaag Gegatim zal worden gestreden.
Hij bedoelt dat hij een groepsgevecht wil, legde Cornelius uit. Waarschijnlijk spelen we een of andere antieke veldslag na de Romeinen. Zijn gek op dat soort dingen.
En meer dan 150 jaar geleden, vervolgde de Summa Rudis, versloeg onze roemruchte leider Julius Caesar de barbaarse horde van Gallië bij Alesia. Een historische gebeurtenis die wij vandaag voor uw ogen zullen heropvoeren.
De trompetten schetterden en de Sumarudes gebaarden de twee groepen naar weerskanten van de arena. Daar stond voor allebei een verkleedkist. Dat dacht ik al, bromde Cordelius. Hij wroette in de kist en trok er een grote bal samengeklit haar uit. We moeten dus echt van die stomme snorren dragen. Pliny kwam aansluipen om ons nog een laatste duwtje in de rug te geven.
Goed gedaan, jongens. Jullie zien er schitterend uit. En maak je maar geen zorgen, ging Pliny verder. Die groepsgevechten verschillen niet van jullie training, hoor. Hou je schild voor je lichaam en je oog op de vijand. Falen is geen optie. Laat Hadrianus zien wat je kunt.
Toen ze zich omdraaide om weer naar het midden van de arena te gaan, ontdekte ze dat hij haastig omgetoverd was tot een geïmproviseerd strijdperk met namaakbomen en houten hellingen die eruit zagen als grasheuveltjes.
Oh, kom op nou, Sir Pieter, tierde Rufus. Laten we gewoon een beetje plezier maken. We zullen de mensen eens wat laten zien.
En toen rende hij naar het midden van de arena. En hij zwaaide met zijn zwaard en sprong op zijn magere pootjes rond, alsof hij met een onzichtbare vijand aan het vechten was. De menigte ging staan en juichte de rondspringende giraf toe. Dit was waarvoor ze waren gekomen. Wat een rare, maar ook geweldige dieren. De rest van de groep voegde zich bij hem en begon elk op zijn eigen manier aan de warming-up. En toen de mensen Julius in het oog kregen, raakten ze in vervoering.
Zebra, zebra, zebra.
Julius stelde niet teleur. Hij draaide zijn zwaard rond in de lucht, waardoor de menigte nog uitzinniger werd.
Haha, misschien lukt het ons gewoon wel, schreeuwde hij vol vertrouwen.
Een trompetsalvo kondigde het begin van hun gevecht aan. Snel verzamelde Miles iedereen om zich heen.
Blijf bij elkaar, zei hij. Laat jullie niet uit elkaar drijven. Wij zijn sterker als we met z'n allen zijn.
Plotseling klonk er in de stilte een luid, klossend geluid dat door de hele arena echode.
Stamp, 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 stamp.
Felix kon de spanning bijna niet aan.
Bij alle goden, dat zijn ze toch? Ze komen eraan, ze komen eraan. We zullen allemaal sterven.
Kalm blijven, commandeerde Miles. Hij bleef voor zich uitkijken.
We gaan trouwens niet allemaal sterven, piepte Cornelius, die ook dapper zijn ogen op de vijand gericht hield. Hadrianus wil ons op zijn verjaardagsfeestje, weet je nog?
Ja, maar wat er ook gebeurt, het gaat behoorlijk pijn doen,
jammerde Felix, die niet veel meer was dan een bibberend wrak.
Ja, dat wel, gaf Cornelius toe.
Opeens schreeuwde hij en hij greep naar zijn gezicht. Julius schrok en draaide zich snel om naar zijn vriend.
Wat is er? Gaat het? Ben je geraakt door een pijl?
Nee, die stomme snor die valt het de hele tijd af.
Het gaat beginnen, zei Miles. Daar komen ze.
Hij pakte zijn drietand nog een klein beetje steviger vast.
Ik kan dit niet, stotterde Felix. Ik ben geen gladiator, ik ben een antilope.
Hij trilde zo hard dat zijn helm over zijn ogen zakte.
Verman je, zei Rufus. Alsof giraffen voor dit soort dingen in de wieg zijn gelegd.
Juist, gilde Felix. Bij het eerste en het beste probleem rennen wij weg. Dat is normaal. Zelfs bij een beetje wind dat door de struik fluit gaan we er al vandoor.
Blijf op je plek, brulde Miles.
Plotseling stootte de rij met Romeinen een enorme brul uit en stormde op de nerveuze troep met dieren af.
Ik niet, ik ben weg,
schreeuwde Felix. Hij gooide zijn zwaard en zijn schild in de lucht en holde recht naar de uitgang.
Oh, vergeet die idioot, raaste Miles. Zet je schrap.
Het volk juichte opgewonden toen de twee legers op elkaar botsten. Het was niet helemaal een juiste uitbeelding van de slag om Alesia. Dat waren dit soort opvoeringen nooit, maar het publiek genoot toch wel. Op de eerste rij probeerde Pliny zijn team in het oog te houden, maar er wervelde zoveel zand en stof op in zulke grote wolken dat het moeilijk was om te blijven volgen wat er gebeurde. Hij schreeuwde toch nog maar wat instructies in de hoop dat iemand hem kon horen. Midden in de chaos probeerde Miles de Romeinen van zich af te houden. Helaas waren zijn vaardigheden met de drietand niet zo groot. Achter hem deden Julius, Cornelius, Rufus en Lucia wat ze konden. maar ze waren geen partij voor de ervaren vechters.
Ik kan ze niet meer tegenhouden,
riep Cornelis uitgeput.
Plinia had gelijk. Dit lijkt helemaal niet op trainingen.
Mijn stomme arm doet pijn, kreunde Rufus. Ik sla de hele tijd alleen maar mijn zwaard tegen hun schild. Dat is toch niet eerlijk?
Julius zag dat het misging en dus probeerde hij zijn troepen weer op het goede spoor te krijgen.
Niet slaan met je zwaard, schreeuwde hij. Maar stoten, weet je nog?
Dat schoot Rufus in het verkeerde keelgat.
Als jij niet ophoudt met de baas spelen, dan stoot ik jou. Zeker omdat ze bij jou het hardst juichte.
Julius draaide zich om. Wat bedoel je daar nu mee?
Dat weet jij best. Je denkt zeker dat je een superster bent met al die fans.
Het is belachelijk. Zonder mij zou jij hier niet eens zijn.
De arme Cornelius barstte los in een lange stroom woorden.
Hé, jongens, we moeten tegen de vijand vechten, niet tegen elkaar.
Maar het was al te laat. Een flinke houw van een van de Romeinse zwaarden trof Cornelius recht op zijn helm en hij raakte bewusteloos.
Nee, Cornelius,
schreeuwde Lucia. Maar ook zij kreeg een klap toen een stortvloed van Romeinse zwaarden te sterk voor haar werd. En nu was alleen Milos nog tegen de vijand aan het vechten. Want Julius en Rufus stonden ergens in de achterhoede te bekvechten. Maar zelfs zijn enorme bedrevenheid kon de vloedgolf aan klappen niet tegenhouden. En ook hij moest eraan geloven. Toen Julius begreep dat alle anderen verslagen waren, riep hij uit.
Kom op, Rufus. Nu is het aan jou en aan mij.
Een van de Romeinen stapte naar voren. Het was natuurlijk Victorius.
Zeg, jouw langnekkige vriend heeft ze hiel al gelicht. Verstandig besluit.
Hij had gelijk. Rufus was er vandoor.
Dus nu is het aan jou en mij.
Alle mensen sprongen overeind.
Zebra, zebra, zebra,
schreeuwde ze in koor.
Kom maar op dan,
riep Julius, opgehitst door de menigte. En hij hief zijn zwaard.
Ik ben er klaar voor.
Nee, zebra, antwoordde Victorius geslepen.
Dat ben jij niet.
En hij duwde zijn grote schild in Julius' gezicht. En daarna haakte hij met een enorme zwaai zijn zwaard om de poten van Julius en duwde hem achterover op zijn rug.
Ha, je hebt verloren, zebra.
Summa Rudis beende naar Victorius, pakte zijn hand en hield die in de lucht.
De winnaars!
Arme Pliny zat voorovergebogen met zijn gezicht in zijn klauwtjes. Dit was een regelrechte ramp. Het sloeg nergens op. Ze hadden niets geleerd. De menigte was ook niet erg onder de indruk. Ze begonnen luid boe te roepen. En toen Julius en de anderen probeerden op te krabbelen, vlogen de rotte groenten hen om de oren. Dit was niet de heldenontvangst die ze zich hadden voorgesteld. In de loge van Hadrianus was de sfeer zelfs nog grimmiger. De keizer was witheet. Nu was de menigte kwaad en dat was allemaal de schuld van Septimus. De Lanista verzekerde hem.
Ze zullen er klaar voor zijn, Hadrianus. Ik beloof het.
Dat is ze geraden,
snauwde Hadrianus.
Want anders beland jij in een puna culae.